Okay. Iedereen klaar? Goed. Het is inmiddels onze laatste avond in onze overdenkingen van het Marcus-evangelie voor het seizoen. En ik hoop dat we verder kunnen gaan met de proloog te overdenken. Het is een hele boterham, de proloog. Ik moet zeggen dat ik heel wat positieve reacties heb gekregen ondertussen. En dat bemoedigt. Want het is toch een hele opdracht om dit gedeelte tot zijn volle recht te laten komen. Er zit enorm veel samengevat in deze proloog. En vanavond zou ik graag met u willen overdenken de moment suprême in deze proloog. Dat is natuurlijk wanneer de Heer Jezus in de Jordaan gedoopt wordt, opstijgt en de hemelen openscheuren. Nu, om de draad terug op te nemen, zou ik het fijn vinden moesten we dit gedeelte, is toch heel kort, 15 versen, opnieuw lezen. Samen de schrift overdenken en bestuderen is één ding, maar samen de schrift lezen is minstens even belangrijk. Marcus hoofdstuk 1, de proloog is van vers 1 tot vers 15. Dit zegt Gods woord. Begin van het evangelie van Jezus Christus, zoals geschreven staat in de profeet Jesaja. Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die uw weg zal bereiden. Stem van een roepende in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Johannes kwam en doopte in de woestijn en predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden. En het hele Judese land en alle Jeruzalemmers liepen uit naar hem toe en werden door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes was gekleed in kameelhaar en een leren gordel om zijn lendenen, en hij had sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte aldus, na mij komt hij die sterker is dan ik, wiens schoenriemen ik niet waard ben, neerbukkend los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En terstond, toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif in zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon, in u heb ik welbehagen gevonden. Terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn. En hij was in de woestijn 40 dagen verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God en zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft in het evangelie. Zover het lezen van Gods woord. Misschien toch even kort recapituleren wat we de vorige maal overdacht hebben. We hebben namelijk stilgestaan bij de bediening van Johannes de Doper in de woestijn. Want het is juist in de woestijn, naar de traditie, dat Johannes Israël voorbereidt op hun komende verlossing en behoudenis. Nu, we hebben met elkaar overdacht hoe in Israël, en dat komt ook heel duidelijk openbaar in het evangelie, Israël nog steeds in slavernij is. Niet de slavernij van Egypte, zoals bij de eerste Exodus, niet de slavernij van Babylon, zoals bij de nieuwe Exodus werd aangekondigd, maar een slavernij die heel specifiek is. Tuurlijk, algemeen gezien, slavernij van de zonde en de dood. Dat is een feit. Maar bedenk wanneer de Heer Jezus voor het eerst in de synagoge binnenkomt. Wat treft hij daaraan? Een onreine geest. En dat wordt in schril contrast gezien met wat normaal Gods volk werkelijk moet begeesteren. En dat is geen onreine geest, maar de... Oh, zo luid, de Heilige Geest natuurlijk. Dat was hetgeen wat er aangekondigd wordt, lieve mensen. Het is dat contrast dat je moet zien. Gods volk wordt overweldigd door een onreine geest. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus zoveel demonen uitdrijft in het Marcus-evangelie. Er is geen enkel ander evangelie die dit laat zien. Dus hij wil voornamelijk dat in de kijker stellen. Dat in de synagoge, waar de fariseeën de plak zwaaien, de fariseeën die zo bezig zijn met reinheid en zorgen dat ze niet verontreinigd geraken door de buitenwereld, juist daar waar Gods woord wekelijks op de Sabbat klinkt, juist daar kan een onreine geest aarden. Moet je dat voorstellen? Ja. En het is dat contrast dat je moet zien. Israël moet zich opnieuw heroriënteren. Opnieuw tot Jahwe terugkeren. Opnieuw het begin doormaken. Weet je nog? Door de wateren heen. Het ware Israël worden. Daar komt het op neer. En Johannes zegt, kijk, ik kan jullie daartoe uitroepen vanuit de steden. Ik kan jullie uitroepen tot mij en jullie dopen. Ik kan dat watergedeelte doen. Maar de geest geven, dat is net zoals bij de eerste Exodus. De sterke die na mij komt. Hij zal dopen met de geest. Ja? Dus het is volledig vanuit dit oogpunt dat je dit evangelie moet beginnen te lezen. De geest is levensnoodzakelijk voor Gods volk. Want het is de geest die inkeer brengt, die mensen reinigt en die hen transformeert en hen waarlijk maakt tot beelddragers van God. Ja? Daarom is de geest zo belangrijk. Net zoals bij de eerste Exodus, toen ze ook door het water heen hingen, opkwamen uit het water en vervolgens kwam de wolk over hen. Ja? Net hetzelfde. Maar spijtig genoeg, bij de eerste Exodus weerstonden ze en bedroefden ze Gods geest, weet je nog? En God werd hen tot een vijand, hebben we gezien. Jesaja 63, ja. En dat is eigenlijk de tragedie van gans Israëls geschiedenis. Maar nu komt de opportuniteit opnieuw. Nu komt Jahwe tot zijn volk, zoals aangekondigd in Jesaja 40. En nu komt de geest om vernieuwend werk te doen. Israël wordt uitgeroepen tot de woestijn om gedoopt te worden en toebereid te worden. Maar het is niet vrijblijvend van deze keer. Johannes zegt, na mij komt hij die sterker is dan ik. Dat is wel een vreemde uitdrukking, hè? Ja, Johannes, als Jahwe na u komt, dan denk ik wel dat hij sterker is dan u. Maar dat bedoelt hij niet te zeggen. Kijk, als hij de mensen oproept en hij is vervuld met de geest vanaf de moederschoot af, en wees maar zeker, als je hem hoorde prediken dat het door merg en been hing en dat je haar recht stond op uw armen, daar ben ik van overtuigd. Maar, je kon hem wel weerstaan. Je kon hem wel weerstaan en geen acht geven op zijn woorden. Kijk, zegt hij, mijn woorden kan je nog naast je neerleggen, maar weet wel dat hij die na mij komt, sterker is dan ik. Grijp nu je kans, Israël. Grijp nu je kans. Nu is de tijd, hè, zoals in dat opwekkingsliedje. Nu is de tijd voor Israël. Anders is de uitkomst voor hen onafwendbaar. Want er komt geen hoofdstuk voor Israël mee hierna. Nu is het erop of eronder. En ja, wij zal zich niet laten vermurwen deze keer. Dus het is een heel hoogdringende, ernstige boodschap. Maar het is ook fenomenaal wat er nu komt. Want Johannes zijn prediking schept enorm veel hoop en verwachting. Ja? Vandaar dat het tafereel die nu komt, wat ik je al vorige maal heb laten zien, een enorme suspense is die tot uiting komt. Ja? De Heer Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. En als hij uit het water opkomt, hè, je kunt dat niet filmen, onmogelijk, dan moet je u voorstellen, daarvoor heb je verbeelding gekregen van de Heer God. Wanneer Jezus opkomt uit het water, dan scheurt die hemel open. Het is geen apocalyptisch visioen, maar de hemel scheurt werkelijk open. En dan kan je niet anders of meteen terugdenken, als je vertrouwd bent met Jesaja, wat we de vorige maal hebben overdacht. Met de smeekbeden van Jesaja, och, dat de hemel toch zou openscheuren. En inderdaad, de hemel scheurt open. En dan klinkt daar die stem wanneer Jezus opkomt uit het water. U bent mijn geliefde zoon. U bent mijn uitverkorene, mijn knecht in wie ik welbehagen heb gevonden. Een samenstelling van twee enorm belangrijke schriftplaatsen waar ik heel veel tijd aan wil besteden vanavond. Want naar de belofte komt de geest nu in hem, de dienaar van Jahwe. De Davidische erfgenaam. Daar straks meer over. Want de geschiedenis herhaalt zich, Zoals Israël door de wateren ging, opkwam uit de wateren, is daar Gods geest. Ja. Tot driemaal toe wordt dat gezegd in Jesaja 63, u zond uw geest onder ons. Jesaja 63, lieve vrienden, dat is de enige schriftplaats in Israëls geschriften waar je die combinatie vindt. Door de wateren heen gaan en de geest die komt. Nergens verder. Dus als hij dit beeld zo schildert, en Marcus heeft een heel specifieke woordkeuze, dan wil hij dat we dit tafereel voor ogen houden. En dat je daaraan denkt, we zitten nog altijd in de prologe, mensen. Wie de geschiedenis van Israël kent, ziet hier enorm veel dingen samenkomen. Dit is een gigantisch, indrukwekkend tafereel. Als je Israëls geschiedenis kent en de profetische verwachting kent. En ik hoop je vanavond mee te nemen in een reis door die schriftplaatsen, zodat je, zo hoop ik toch, als de Heer mij de genade heeft, dat je daar veel meer voeling mee krijgt. En dat je gaat bewonderen wie dat je ziet uit het water opkomen. Want de Heer Jezus, onder evangelische christenen, is veel te klein. Veel te klein. En dat komt omdat we die voorgeschiedenis en die profetische verwachting niet kennen. De Heer Jezus is niet Mr. Bean die uit de hemel valt, weet je het nog? Er is een ganse voorgeschiedenis aan verbonden. En als je die voorgeschiedenis kent, dan begint dit hier te leven. Ja? Dus het is mijn verwachting dat dit ons deel mag worden. Want hij is hier, de sterkere die na mij komt, zegt Johannes, hij is hier. Hè? Dus het is geen momentje uniek voor de Heer Jezus. De Heer Jezus in het Marcus Evangelie weet perfect goed hoe dat hij mee bezig is. Ga je zien, de dingen volgen elkaar zo snel op. De Heer Jezus weet perfect wie hij is en wat hij komt doen. Ja? Maar het is ook als de geest hier nu komt in hem, heeft dat gigantische gevolgen, want hij is het die de geest zal geven. Ja? Hij is het, hè? Dus, snap je, de komst van de geest hier is superbelangrijk. Moet je veel ruimer zien. Ja? We zijn te veel gefocust op Pinksteren, hoe belangrijk dat ook is. Maar de komst van de geest hier is gigantisch. Nu komt er een tsunami van de geest die Israël nog nooit gezien heeft. Dus de Heer Jezus die laat zich dopen in de Jordaan. En je vraagt je misschien af, ja, waarom laat de Heer Jezus zich dopen? Wel, als we terugblikken op wat we overdacht hebben, kijk, als de mensen nu de oproep van Johannes gehoor geven en zeggen, ja, inderdaad, we willen het ware Israël worden. We moeten veranderen, we moeten ons heroriënteren, we moeten leren wat het betekent om Gods volken te zijn. En ik wil daar nu echt graag voor kiezen, want de weg die Johannes aanreikt is de weg waarlangs de eindtijdzegeningen die God beloofd heeft en het ware herstel komt, ja, hoe kan ik het ook anders, dan zal de Heer Jezus zich natuurlijk vereenzelvigen met die mensen die willen veranderen. Want Hij zal hen kracht geven om anders te worden. Dat is de bedoeling hier. Hij vereenzelvigt zich met die mensen die het echt verlangen om te veranderen. Ja, ik vond dat heel mooi om dat terug te zien, want dat is ook voor ons zo'n geweldige bemoediging. Want dat veranderingsproces, dat is niet van vandaag op morgen. Iedereen van ons weet dat. Oké, alles begint met wedergeboorte en de inwoning van de geest. Maar dan moet het veranderingswerk gestalte krijgen in ieder van ons. Ja? En ik hoop dat wij mensen zijn die echt vanuit dat oogpunt verlangend zingen elke dag opnieuw, zoals ons lied zegt, meer liefde, meer kracht, want dat is wat de Heer Jezus ons wil geven, als je erom bidt. Ik hoop dat het ons gebed is, dat we elke dag snakken en verlangen naar meer van Gods geest. Er is dan niks mis mee. Ja, dat is wat de Heer ook ons wil geven, maar je had er moeten om bidden. Het komt u niet aangevlogen. Ja? Dus die geopende hemel hier, lieve mensen, is volgens Marcus het antwoord op Jesaja, zijn laatste smeekbede. Jesaja 64, daar hebben we de vorige maal een momentje bij stilgestaan, dat inderdaad de nieuwe Exodus was aangekondigd in Jesaja 40. Ik heb je uitgelegd dat dat helemaal niet doorging, omdat Israël niet klaar was om verlost te worden, om bevrijd te worden, ze aan het helemaal niet zitten. En voor Jesaja was dat een tragedisch profetisch gezien. Wederom is Gods volk niet klaar. En het wordt uitgesteld. En dan zie je aan het eind van het boek dat hij blijft het volk oproepen en dat hij blijft smeken, o Yahweh, kom toch opnieuw tot ons, verricht toch machtige daden onder ons, zoals wel eer. En dat is wat er natuurlijk gebeurt, geloof ik, in Marcus, wanneer de hemel zo open scheurt. Ja. Maar nu komt het, nu komt die nieuwe exodus, die uitgesteld is geweest, maar die nu aangebroken is. En let op dat patroon. Zo mooi om dit te zien. De Heer Jezus die stijgt op uit de wateren. Dan daalt de geest neer in hem. En dan komt die stem uit de hemel. U bent mijn geliefde zoon. Let op de combinatie. Wateren, geest, zoon. Of zal ik zeggen zoonschap. Vindt er een belletje te rinkelen? Dus het patroon is heel duidelijk in Jesaja 63. Nogmaals, dit vind je nergens in de profetische geschriften zo verwoord. Vele profeten kondigen de komst van de geest aan, op vele wijzen. Maar dit patroon, dit Exodus-patroon, vind je enkel in Jesaja. Ja. Dus, nieuwe Exodus in Marcus. Het is niet ver gezocht, mensen. Het ligt er overal vingerdik op. Een keer dat je het natuurlijk begint te zien. Nu, lieve mensen, als u hoort Gods stem klinken uit de hemel, u bent mijn geliefde zoon, hoe begrijpt u dat? Denkt u dan meteen aan Jezus' goddelijkheid? Dat de Vader zegt, u bent de tweede persoon van de Godheid, weet je wel, van die driehoek? De eerste die Gods zoon genoemd wordt in de schrift is Israël. Bij de Exodus, zo zegt Yahweh, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Daarom moet Mozes zeggen tegen Farao, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Ja? Dus dienaarschap is daar ook aan verbonden. Houd dat goed in gedachten, want er is hier een ganse ketting. Ja? Dus als je denkt aan zoonschap, lieve mensen, dan moet je allereerst denken aan Israël, Gods eerstgeboren zoon. En niet aan goddelijkheid. Het is zelfs zeer zeldzaam in de schrift dat het zoonschap gekoppeld wordt aan Jezus' goddelijkheid. Het gaat veel eer om het feit dat de Heer Jezus waarlijk Gods zoon is. In de zin van, waarom moest Israël, of waarom was Israël Gods zoon? Wat was de bedoeling? Wat werd er dan mee aangeduid? Niet alleen een unieke relatie tussen Yahweh en Israël in de verbondsluiting, maar, wat is de gedachte in de schrift? Zo vader, want inderdaad, Israël was geroepen om Gods karakter te openbaren als een licht tot de volken. En daar gaat het hem over. De priesterschap voor de volkeren, God bij de mensen brengen. Inderdaad, Gods karakter laten zien, licht laten schijnen in de duisternis. En daar gaat het hem over.
Dan
wordt de Heer daar ook niet gezien als het licht van de wereld, by the way? Ja. Daar heb je hetzelfde aspect, licht zijn. God openbaren, inderdaad, in wezen en karakter. Nogmaals, ik zeg niet dat de Heer geen goddelijk persoon is, maar de nadruk ligt daar veel te veel op bij ons. Ja? En Johannes zet dat wel scherp in de kijker, maar bij nog drie andere evangeliën. Begrijp je? Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk, David? Dat is de reden waarom dat ik die insteek maak van Jezus is Yahweh, die mens geworden is. En dan heb je dat zoonschap, die andere dimensie. En dat ga ik u proberen haarscherp te laten zien. Dus bij Gods zoonschap denk ik niet aan goddelijkheid. Dat is de Yahweh-zijde waar we over nagedacht hebben. Maar zoonschap is wat Israël als volk moet zijn en wat dat de Davidische koning moet zijn. Dus zie je, je hebt die twee zijden, maar ik loop nu al vooruit.
Voorstelling van ons karakter.
Ja, inderdaad. Zo vader, zo zoon. Alles gaat erom dat Israël hier Gods karakter toont in de schepping. Als zijn ware beelddragers. Als een nieuw volk, het was een nieuw scheppingswerk. Weet je nog, door de wateren heen. Waarom denk je dat die geest komt bij de eerste Exodus? Omdat zij Gods nieuwe volk moeten zijn. Ja? Ze zijn een grote stap. In de ontvouwing, beter gezegd, van Gods plan met de mensheid. Zij worden geroepen om een nieuwe mensheid te zijn. Ware beelddragers die Gods licht laten zien in een donkere en duistere wereld. Waartoe de alle volkeren moeten aangetrokken worden. Zeg, wauw, wat een God aan die mensen. Zeg. Dat is de lijn van de schrift. Zie, ik probeer altijd, en dat moeten we meer doen, de lijn van de schrift te volgen. En niet systematische theologie van 400-500 jaar later. Dat interesseert me geen bal. Ik wil de schrift verstaan, weet je wel? Sorry dat ik daar misschien zo scherp tegenin ga. Maar dat is zo belangrijk, want je mist enorm veel hier. Ja? Zeg maar. Straks komen we eraan toe. Stapje per stapje. Eerst moet je de relatie zien met Israël als volk. Want het is wat Israël heeft doorgemaakt, dat de Heer Jezus hier doet, dat patroon. Hij stijgt op uit de wateren en nu daalt de geest in hem, zoals eertijds Israël uit de wateren opsteeg en de geest over hen kwam. Ja. Dus dat is hier de bedoeling, lieve mensen. Jezus is de ware Israël, de ware Israëliet. En vanuit dat oogpunt is hij Gods eerstgeboren zo en wie Gods geest verblijft. Zie je? Dat is de lijn in de schrift. Dus dat geeft in beginsel niks met goddelijkheid te maken, maar alles te maken met het feit dat Jezus de ware representant is. Ja. Dat is een heel groot verschil in mensen. Want hier wordt ook meteen in de commentaren gedacht aan Genesis 22. U bent mijn geliefde zoon. En men denkt direct aan Abraham die Isaac moet nemen om op te offeren aan Yahweh. He, Marleen alludeerde er nog eens op in de vorige studie. Dat wordt hier ook meteen in de commentaren naar boven gebracht. Om natuurlijk te verwijzen naar het kruis en het zoenoffer en wat weet ik allemaal. Lieve mensen, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Wat wordt er verder nog in het Markus-evangelie iets over Abraham en Isaac, over hun relatie gezegd? Maar zie je, wij hebben zo onze christelijke lievelingsfavoriete beeldjes en we zien ze overal, wat ze eigenlijk niet zijn. Hier gaat het dan niet over. Ja? Wat ik wel erbij wil bijzeggen is, als uiteindelijk Yahweh zegt tegen Abraham, neem toch uw zoon, uw enige die hij lief hebt, Isaac. Denk daar eens 2 seconden over na. Ismaël was toch ook wel geliefd, zeker door Abraham, of niet misschien? Begrijp je dat ik wil zeggen? Het heeft niks te maken met de affectie die Abraham had voor Ismaël. Je weet hoeveel moeite dat Yahweh heeft moeten doen, dat hij er zou van afstand nemen. Want hij was de erfgenaam niet. In Isaac zal men over uw nageslacht spreken, weet je nog? En daar hadden hem hier om. Unieke, geliefde zoon is verbondstaal. Weet je nog? Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Ja, dat is net hetzelfde. Het is Isaac die de erfgenaam is van de belofte. En niet Ismaël. Dus het gaat hem hier niet om emoties. Maar de unieke erfgenaam, dat is ook wat er met enige bedoeld wordt. In het Frans wordt het meestal vertaald met le fils unique. De unieke zoon is natuurlijk Isaac. Er is maar één erfgenaam, één unieke erfgenaam van die belofte. Dus daar gaat het hem hier over. Dus het is hier niet dat God zegt, ja, neem de kei, je schatje, je enige dat je graag ziet. Nee, het gaat er hem over dat die zoon van de belofte, de erfgenaam van de belofte, dat hij nota bene moet opgeofferd worden. En dat gaat veel verder, hè, mensen? Dus begrijp je wat voor geloof staat, dat dit van Abraham vereiste om dit te doen? Want in Isaac lag de hoop en de toekomst van alle beloftes die God gemaakt had. En God zegt, offer dat maar aan mij. Oké, dat even terzijde. Maar ik hoop dat je dat begint te zien. Dat dat niks met emoties op zich te maken heeft. Maar alles met verbondstaal. Ja? Nu is het wel heel mooi om te zien dat de geest als een duif in Jezus neerdaalt. Nu, ik ga je meteen aangeven waar ik naartoe wil. Ik geloof dat die geest ook, die als een duif in Jezus neerdaalt, duidelijk aangeeft dat Jezus de zoon is waartoe Israël van bij het begin was geroepen. Nou, er is al heel veel over gezegd en over geschreven over de geest. Ik ga het u allemaal besparen. Ik ga je meteen vertellen wat ik persoonlijk denk dat het is. Want ik wil nog veel andere dingen vertellen. Maar één duidelijke aanwijzing voor mij. Ja, ik weet het, het zal niet in uw boekenkast staan. Maar de Mikilta is een heel, heel oud commentaar op het boek Exodus. Een Joods commentaar. Al van in de dagen van de Heer Jezus. En in de Mikilta kan je lezen dat daar beschreven wordt hoe de geest als een duif neerdaalt over Israël bij de Schelfzee. En ik vond het al wel heel opmerkelijk. Nu, in de buitenbijbelse geschriften, ik zal ze zomaar noemen, is het beeld van een duif voor Israël zeer, zeer ingeburgerd. Misschien vind je het wel een vreemd beeld, Israël als een duif, ja. Maar laten we eens een moment nadenken over een duif zonder te biologisch te gaan doen. Maar een duif onderscheidt zich van een roofvogel in dit dat een duif geen sterke snavel heeft. Het kan zichzelf niet verdedigen. Een duif kan dat niet. Dan begrijp je misschien ook waarom dat zoveel volkeren, adelaars en zo in hun vlag dragen, maar geen duif, hé. Maar wat heeft een duif wel waarin dat het zich onderscheidt van alle andere vogels? Inderdaad, een zeer goed oriëntatievermogen. Een duif vindt altijd zijn thuis terug. Er is geen enkele vogel die zo'n oriëntatievermogen heeft als een duif. Waarom hebben ze het jaren gebruikt voor postduiven en net tijdens de oorlog en wat weet ik allemaal? En wat heeft het nog? Want ze spelen ermee. Snelheid. Ja? Een roofvogel kan heel snel in duikvlucht gaan, maar het is maar in duikvlucht. Als het gaat over afstanden, een roofvogel had moeten afleggen tegen de duif, hoor. Een duif is enorm snel. En dat is nu wat Israël moet zijn voor Yahweh. Het is niet in staat om zich te verdedigen, maar het is wel enorm snel om naar huis te gaan. Israëls zekerheid, bewaring is in Yahweh. Nu, de duif komt niet veel voor in de schrift. In de traditie wel, maar in de schrift niet. Slechts enkele schriftplaatsen. En omwille van de formulering worden ze al heel snel door veel uitleggers aan de kant geschoven. Ja, als je oppervlakkig leest, Israël, Efraïm, is als een duif. Onnozel zonder verstand, ja, wie gaat er dat gaan toepassen op de Heer Jezus? Dat is een beetje moeilijk, hè? Ja, maar lees verder. Israël is als een duif. En waarom? Onnozel en zonder verstand? Haha, goed Christophe. Egypte roepen zij te hulp. Naar Assyrië gaan zij. Weet je nog, toffe koning Achas? Hij wou zo graag vriendjes worden met Assyrië. Ja, wij wou hem verlossen. Nee, bedankt, zegt hij. Ik zal u niet verzoeken. Is goed, zegt de Heer. Wil je zo graag Assyrië als heer? Ik zal hem u geven. En wanneer hij voor de deur staat in Jesaja hoofdstuk 28, wat doen ze dan? Ho, 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 we gaan nu naar Egypte. Ja? Dus zie je, dat is het grote punt. Israël, Efraïm, is inderdaad onnozel en zonder verstand, omdat ze hun oriëntatievermogen compleet kwijt zijn. Ze zijn het noorden kwijt. Ze weten niet meer waar dat hun thuis is. Ze weten niet meer waar dat hun bewaarde bescherming is. En dat moet in Yahweh zijn. Zie je? Voilà, ze twee keer. Nou, oké? Dankjewel. Voilà. Dat is toch raar dat hier Rossan bevestigd wordt. En dat is ook de aanklacht die Jeremia heeft tegen Gods volk. Hij wijst Israël naar de vogels. Kijk een keer naar de vogels, zegt hij, dan kan je er nog veel van leren. En hij wijst naar trekvogels, zoals de ooievaar, en er wordt ook hier de tortelduif genoemd. De zwaluw en de kraanvogel. Ja, zij weten de tijd wanneer ze moeten vertrekken om naar huis te gaan. Maar mijn volk, zegt Yahweh, kent niet het recht van Yahweh. Ja. Israël heeft niet langer het verstand om snel bij Yahweh te gaan schuilen, om daar hulp te vinden. Maar ze zijn wel zeer snel om bij Egypte en Assyrië aan de deur te kloppen. Het beeld van een duif voor Israël is in de traditie zeer gekend. En dan zie je natuurlijk dat de Heer Jezus nou perfect dat beeld ook invult als de ware Israël. Oké. Dat wat de duif betreft. Maar je ziet dat wanneer Jezus uit het ware komt als de ware Israël, de ware Zoon van God, dat hij meteen Israëls verhaal opneemt. Want wat lees je? Terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn. Lieve mensen, historisch gezien klopt dat niet. Hè? Lees maar Johannes. Het Johannes-evangelie, daar ga je zien dat de Heer Jezus, historisch gezien, nog een hele tijd daar aan de Jordaan gebleven is. En daar ook meegedaan heeft aan de doopactiviteiten. Dus zie je welk beeld dat Marcus beter gezegd ons wilt geven? Marcus die wil ons meteen tonen, net zoals Israël de woestijn inging, zo gaat de ware Zoon van God meteen de woestijn in. Ja? Dus het is heel duidelijk dat hij dit wil laten zien, dat Jezus de ware Zoon is die nu Israëls verhaal opneemt, want Israël heeft gefaald in mensen. Dus zie je, Jezus is niet enkel Yahweh, wat dat zo in het eerste gedeelte van de proloog zeer sterk in de schijnwerper stond, maar er is ook de andere zijde, hij is ook Israël, hij is Gods Zoon, wat dat Israël zelf nooit geweest is. En het zijn die zijden die ik zo kostbaar vind. Ik hoor niet graag dat mensen zeggen, Jezus is goddelijk, hij is ook mens. Want dan moeten mensen meteen denken aan het eerste bisschoppenconcilie, 250, 300 jaar na Christus, want de bisschop een keer beslist dat Jezus ook wel God is, zeker? Maar lees uw schrift en ken uw schrift, dan ga je zien van de eerste openingszinnen dat Jezus getoond wordt als Yahweh die tot zijn volk komt. Ja, hij is Yahweh en hij is ook Israëls Gods Zoon. Jezus die gaat nu Israël voorleven, nee, wat dat betekent om Gods Israël te zijn, daar komt het op neer. Hij gaat hen voorleven wat het betekent om Gods Zoon te zijn in deze wereld. Daarom komt hij. Dus als je hier ook de lijn van de ontwikkelingen in de schrift volgt, is dit gigantisch mooi om te zien. Want u weet, onze voorouders Adam en Eva, ze zouden dat zo niet zetten. Nee? Ze wilden liever veel eer zichzelf baas zijn. Wij gaan wel bepalen wat goed en kwaad is voor ons, maar we hebben er God toch helemaal niet voor nodig. Maar dan zie je dat er een geweldige keer komt wanneer God Israël uit Egypte bevrijdt. Want dan brengt hij ze tot zichzelf op de Sinaï. En wat verlangt Israël daar? Heere, alles wat hij van ons verlangt, dat gaan wij doen. Dat wordt meestal verkeerd geïnterpreteerd. Maar eigenlijk vragen ze dit, Yahweh, geef ons toch uw Torah. En leer ons wat het nu betekent om uw Zoon, om uw volk, om in uw mensheid te zijn. Dat er hem niet over wetten krijgen en ze niet kunnen noden en wat weet ik allemaal, dat is, daar gaat het hem helemaal niet over. De Heere zei, ik wil u als een kostbare schat, te midden van al die andere volken, die ook mijn volkeren zijn, maar bij jullie wil ik een engagement aangaan. En zij zeggen van hun kant, oké, ja, wij breken met de houding van onze voorouders, wij willen u gehoorzaam zijn, u volgen. Leven zoals u het van ons verlangt in deze schepping, als uw beelddragers. Ja? Dat is de gedachtegang. Dus je ziet hoe dat allemaal vervormd is onder ons evangelische christenen. Maar dit is de bedoeling. Dit moet je zien in het licht van de keuze die onze voorouders Adam en Eva hebben gemaakt. Dit is de eerste maal in de geschiedenis van Gods weg met zijn volk dat je zo'n ontwikkeling ziet. Nadat ze door de wateren zijn heen gegaan, een nieuw begin brengt hij ze tot zichzelf aan de Sinaï. Daar sluiten ze dit verbond. En dit is hun verlangen in beginsel. En ook Yahweh zijn verlangen voor zijn volk. Hoe kunnen ze anders een nieuwe mensheid zijn die een licht is voor alle volkeren? Want zonen die horen te lijken op hun vader. Anders kan je geen licht zijn, hè? Kan je mij volgen? Dus de komst van de geest is dus vanuit dit oogpunt de ware eindtijdverwachting. Ach, al van bij Mozes, weet je nog? Mozes, die had een beetje druk. En de Heere zegt, je moet 70 houten aanstellen. Ik zal van jouw geest op hen leggen. Wat zegt Mozes als er iemand zegt, maar zijn er nog die aan het profeteren zijn, hè? Ach, zegt Mozes, ik zou willen dat iedereen van mijn volk profeteerde. Weet je nog? Dat wordt opgepikt door de profeet Joël, hè? Want hoe kondigt de profeet Joël de geest van God aan? Dat de Heere voor zijn geest zal geven aan alle zonen en alle dochters die dromen zullen dromen en zullen profiteren. Dat is dat beeld die opgepikt wordt in mensen. Dus ik hoop dat je veel meer die grotere gedachten hangen in de schrift gaat zien. Dus de geest van God is net zoals bij de eerste Exodus de eindtijdhoop. Ja, Mozes, weet je nog, als de Heer zegt van, kijk, sorry, ik ga niet met jullie meegaan naar de zon met gouden stierkalf. Ik ga niet met jullie mee. Als ik met jullie mee ga, ik jullie verwoesten, zegt hij. Maar wat zegt Mozes? Maar Heer, we zijn er zo niet getrouwd, hè? Als u niet met ons meegaat, dan gaan we niet. Zie je, Yahweh zijn aanwezigheid onder het volk is alles. Daar valt of staat hun identiteit mee. Niet met de ritueel, nee. Het is zijn aanwezigheid dat je moet hebben. Hetzelfde bij ons in mensen. Als we hier niet samenkomen en de Heer ontmoeten op zondagmorgen, nee. Kun je beter op café gaan, hè? Ja, oké, okay, ja, Calvinisten hier helemaal. Al die Calvinisten. Nee, maar je verstaat wat ik wil zeggen. Als we hier niet komen om de Heer te ontmoeten, wat onderscheidt ons van onze bijeenvergadering hier dan in Klavertje 4, zeg maar dat ik. Dus zie je, daar staat of valt alles mee, lieve mensen. Ja? En de geest die hier komt over hij die uit het water opstijgt, ja, dat is ook wat er beloofd was, met het oog op de aankondiging van die nieuwe dag. Als de Heer Jezus in het Lucas-evangelie voor het eerst in de synagoge van zijn dorp binnenstapt, welke tekst leest hij uit Jesaja? Deze, die mensen. Jesaja 61, de geest van Yahweh, de Heer is op mij, omdat Yahweh mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, zie je, gevangen, gebonden, slavernij, opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van Yahweh. Ja, dat is de aankondiging van een, welk jaar? Een jubeljaar, inderdaad. Voor was dat als symbool, dat is een tijd van herstel en vernieuwing in mensen die aangebroken is. Alles wordt gereorganiseerd in Israël. Yahweh komt tussen beiden hier. Dat is wat de betekenis is. Als de Heer Jezus uit het water opstijgt en de geest komt, Yahweh komt nu tussen beiden. Nu is het tijd van herstel. Nu is het jubeljaar. Ja? Dus zie welke gigantische gebeurtenis dit is. Want wat komt er hier nog? Jesaja 42 vers 1. Ja, Jezus is de trouwe dienaar van God die hier zich aanbiedt wanneer hij in het water afdaalt. Ja, als je Jesaja een klein beetje kent, dan weet je inderdaad, Israël is geroepen als Gods eerstgeborene zoon, hebben we gezien in Exodus, om hem te dienen. Voilà, zie je de connectie? Om hem te dienen. Dus in boek Jesaja wordt Israël Gods dienaar genoemd. Maar je weet, Jesaja 40, troost mijn volk. Ja, wij komen tot zijn volk. Ze moeten zich klaarmaken. Maar Israël is er niet klaar voor. Ze willen ook niet verlost worden. Laat staan dat ze die openstaande vacature van Jesaja 42 willen betrekken. In het verhaallijn van de profeet Jesaja is Jesaja 42 vers 1 een openstaande vacature, waarvan de Yahweh hoopt en verlangt dat zijn volk graag die rol wil vervullen. Zie mijn dienaar die ik ondersteun, mijn uitverkorene, en wie ik een welbehagen heb. Ik zal mijn geest op hem leggen. En waarom? Hij zal de volken het recht openbaren. Ziet u weer komen? Maar wat moet hij zeggen even later over zijn eigen dienaar Israël? Het is een drama. Wie is er blind dan mijn dienaar en doof als de bode die ik zend? Wie is er blind als de aan God gewijde? Ja, ze waren aan God gewijd in dat verbond. Als de dienaar van Yahweh. Proef je Yahweh zijn frustratie? Wat zegt de Heer, dan ken er genoeg van in hoofdstuk 48. Ik ga met een andere dienaar zo, die niet blind en niet doof is en niet zo onwillig en weerbarstig is als jullie. En die dienaar wordt natuurlijk gepresenteerd aan ons in Jesaja 49. En weet je wat er zo typerend is voor die dienaar? Had Israël geen oren naar die openstaande vacature? Kijk maar eens in Jesaja 50 vers 4. De dienaar van Yahweh, die bereidwillige dienaar, heeft wel geopende oren. En verlangt ernaar om de wil van Yahweh te doen. Proef je de suspense hier? Als Jezus opstijgt uit het water, zegt God vanuit de hemel, in u heb ik wel behagen gevonden. Of anders gezegd, je is hier, mijn dienaar. Waar ik zo lang naar gezocht heb, hier is hij. Dat is hem. Ik kan er niet meer over zeggen, want er is nog zoveel dat moet zeggen. Misschien zeg je, ja, openstaande vacature, moet je dat verstaan? Wel, Jesaja 42, er zijn verschillende passages van de dienaar van de Heer. Maar in de verhaling van het boek, als je kijkt vanaf Jesaja 40 tot 48, die dat eerste blok vormt, is Israël niet bereid om die rol in te vullen die God hen heeft toebedacht. En dan moet er een andere dienaar van Yahweh komen. En die presenteert zich Jesaja 49. En dan krijg je het ganse verhaal tot aan Jesaja 53. En dat moet ik toch allemaal niet vertellen, denk ik. De keer dat je die lijn begint te zien, Dan wordt alles veel duidelijker natuurlijk. Mag ik verder gaan? Want direct gekoppeld aan Jesaja 42 is Psalm 2. U bent mijn geliefde zoon. Ik heb net nagedacht over in u heb ik wel behagen gevonden. Dat is Jesaja 42. Ik heb eigenlijk omgekeerd te werk gegaan om de link te kunnen leggen met Israël natuurlijk. Maar nu gaan we over naar Psalm 2 om daar de volgende link te zien. Want na de Exodus, waar Israël Gods zoon wordt genoemd, duikt zoonschap in de schrift opnieuw op, verder in de geschiedenis, deze maal in relatie met het koningschap in Israël. Saul is de keuze van het volk en is natuurlijk een grandioze flop. Maar David is de koning die beantwoordt aan het profiel dat God voor ogen heeft. En hij is de eerste koning aan wie God een dynastie belooft. 2 Samuel 7. Ah, kent die geschiedenis wel, ik heb het ook al 100 keer verteld. David wil een tempel bouwen. Waar is goed, zegt Nathanael. De Heer is met u, doe maar vent. Tot de volgende nacht. Jawel, spreekt nog tot de profeet Nathan en zegt, gaat David mij een huis bouwen? Ik ga hem een huis bouwen. Natuurlijk geen huis van baksteen, maar een koningshuis. En dan moet je dit gaan vertellen. En wat zal de relatie zijn tussen de koning en Jawel? Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een... Dat is de tweede maal dat dit opduikt in de schrift. Na het zoonschap in verbinding met Israëls unieke relatie met Jahwe bij de verbondsluiting. Ja? Dus zijn die hoogtepunten dat je allemaal moet zien en goed moet kennen om de draad te kunnen volgen. Want het is in die hoedanigheid dat de stem uit de hemel roept, dit is nu mijn zoon. Dit is nu de lang verwachte koning. O, geen koning als de volkeren hebben, zoals Israël vroeg aan Samuel. Weet je nog? Was het niet het probleem dat ze een koning wilden. Het probleem was dat ze een koning wilden als de volkeren. Dat was het grote probleem. Koningen die uitgaan, te strijden trekken, territorium uitbreiden, naam en faam verwerven. Een koningschap zoals de volkeren rondom hen. Een koning die zijn eigen eer en faam zoekt. Maar God zoekt net een koning die barmhartig en goedertieren is zoals hij is. Die het opneemt voor de weduwen en de wezen. Voor hen die geen stem hebben. Die niemand hebben waar ze kunnen op vertrouwen. Dat ze kunnen rekenen op een koning. Dat is het koningschap dat God wil. Een dienend koningschap. En geen heersend koningschap. Dat was niet wat Israël vroeg. En daarom was Jahweh zo teleurgesteld in hem. Ze hebben mij verworpen, zegt hij. En niet jou, Samuel. Maar Jahweh is de grote koning van Israël. Maar hij is een goedertieren en barmhartig koning. En geen zo'n heerser die over lijken gaat, die zijn respect afdwingt met macht. Nee, hij doet het met goedertierenheid. De sterkte van Jahweh, zegt de psalmen, is zijn goedertierenheid en zijn barmhartigheid. Daarmee vermurmt hij harten. Dat is wat hij zoekt. En in David en Salomo zie je daar iets van een rolmodel. In Davids leger, kijk naar de lijst van de helden. Kijk naar zijn leger. Het is een zootje ongeregeld. Alle volkeren en nationaliteiten zitten er daarin. Ja, van bij de grot van Adullam waren er ik weet niet hoeveel mensen die bij hem kwamen schuilen. Die bij hem hun heil zochten. Dat was een bijzondere koning David die een geweldige aantrekkingskracht uitoefende. Ook op de uitheemse volkeren. Ja. En wat dacht je van Salomo? Wanneer zijn heerschappij opgericht wordt, dan zijn al de volken rondom hen ambassadeurs om te komen zien hoe dat het dan marcheert in Israël onder Jahweh, de grote koning. Dus Davids koningschap en daaraan verbonden Salomo staat eigenlijk als rolmodel voor het koningschap. En wat onderscheidt dat koningschap, denk je? De geest, hé? Het is de geest die wijsheid en inzicht geeft om als Gods zoon het koningschap te kunnen uitoefenen. Zie je? Maar wat wordt er aangekondigd in Jesaja 11? Op hem zal de geest van Jahweh rusten, de geest van wijsheid, inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrees van Jahweh. Weet je nog, Jesaja 11? De koning in Israël moet waarlijk de representant zijn van Yahweh. Zijn koningschap moet Yahweh zijn koningschap laten zien. En hij moet tegelijkertijd ook de model Israëliet zijn. Daar heb je twee zijden. Nu, we zijn nog niet ten einde hoor, in Psalm 2. Wacht maar. Want ik zou graag willen dat je Psalm 2 ook opslaat, lieve mensen. Ik denk niet dat we zo goed genoeg vertrouwd zijn met die psalm. En nochtans is hij in de traditie een enorm belangrijke psalm. En ook in het Nieuw Testament wordt hij behoorlijk veel geciteerd. Hoe komt dit wel? Psalm 2 is echt wel de inspiratiebron van Israëls eindtijdhoop wat het koningschap betreft na de ballingschap. Ja, wanneer ze terug zijn in het land, dan zijn geen koning. Hè? En vooral wanneer dan Malachi, de laatste profeet, opgetreden is, en dat ze weten hoe laat dat is, zijn ze gaan beginnen nadenken over hun toestand, natuurlijk. Heb je dat al vertaald? Hoe dat ze zien naar het koningschap, naar Jeruzalem, daar is Psalm 2 echt wel de inspiratiebron voor. Nu, klassiek gezien, zeker onder de protestantse evangelische christenen, wordt Psalm 2 een intronisatiepsalm genoemd. Men ziet hierin de troonsbestijging van de Davidische vorst naar Gods raadsbesluit. Mag ik het zo zeggen? Dus het wordt gezien als de messiaanse intronisatiepsalm. Nu, ik heb dat ook heel lang gedacht, maar ben veranderd van gedacht. Ik denk niet dat die benaming heel goed klopt met de inhoud. Denk niet dat de vlag de lading dekt. Want hoe opent die psalm? Wilt iemand dat voorlezen aan mij? Of voor ons beter gezegd?
Waarom boelen de volken en zingen de natie met ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalf.
Ja, dankjewel. Dus, als je goed die openingszin leest, dan klinkt het toch voor mij zo dat Yahweh inderdaad zijn gezalfde op de troon heeft gezet, maar dat die volkeren daar helemaal niet tevreden mee zijn en zich niet willen onderwerpen aan die Davidische vorst, aan wie dat God alle volkeren heeft toevertrouwd. Ze komen in opstand tegen hem. Je kan maar tegen iemand in opstand komen dat hem op de troon zet. Hè? Dat heeft voor mij alles veranderd. Gods zoon, de Davidische erfgenaam, zit hier al op de troon. Zo opent de psalm. En dan geloof ik dat deze psalm veeleer een belofte is van de kant van Yahweh, dat hij hem zal beschermen ten aanzien van die volkeren die hem nu bedreigen in zijn koningschap. Want het is Yahweh zijn raadsbesluit. Deze koning zal regeren over de volkeren. En vandaar dat Yahweh hen oproept om gehoorzaam te zijn aan zijn gezalfde. Hij is van Gods wegen aangesteld om te heersen over die volkeren. En Yahweh zegt, dit is mijn raadsbesluit. En je zult er goed aan doen om naar hem te luisteren. Ja, je moet de volkeren hier zien als afgodische volkeren, die natuurlijk elkaar verdrukken en onrecht aandoen, zoals dat gebruikelijk is onder de volkeren. Maar als ze nu de Davidische erfgenaam, zoals God het heeft bedoeld, die op de troon zit, als ze hem moeten erkennen, dan betekent niet alleen dat ze zijn koningschap moeten erkennen, maar dat betekent ook dat ze hun koningschap gaan moeten afstemmen op zijn koningschap. En dan is het gedaan om elkaar te verscheuren als beesten. Want zo ziet God de koningen van de volkeren, nee? Kijk maar naar het boek Daniel. Nu, als je zijn koningschap erkent, van de koning der koningen, wat denk je dat je koningschap gaat moeten doen, hè? Ligt een beetje veranderen, nee? En ze zien dat niet zitten. Ze willen zich niet aan hem onderwerpen. Dat is wat je vindt in de openingsverzen. Dus snap je waarom ik die psalm anders begin te lezen? Ik zal je straks ook zeggen waarom. Het Nieuw Testament is er een heel duidelijke aanwijzing dat we dit toch wel iets anders moeten gaan lezen. Maar daar straks meer over, want er zit hier nog veel meer in die psalm. Want als Yahweh zijn koning op Sion heeft gesteld, wat Psalm 2 toch zegt. Ja, vanuit het oogpunt van de profeet Jesaja, weet je nog, Jeruzalem in Jesaja is de stad die gekenmerkt is door bloedvergieten, door onrecht. Je is aan Sodom en Gomorra gelijk geworden, zegt Yahweh in hoofdstuk 1. Ik ga hem ook oordelen als Sodom en Gomorra. Maar het verhaal van het boek van Jesaja is hoe dat God die stad gaat transformeren tot een stad waar dat gerechtigheid woont, waar dat Yahweh opnieuw de grote koning is, een lichtende stad waar dat alle volkeren naartoe komen. Ja. Dus je moet die twee in connectie met elkaar zien, dat Davidisch messiaans koningschap, dat vanuit de geschiedenis natuurlijk, vanuit Sion wordt uitgeoefend, en Sion staat altijd model voor die koninklijke heerschappij. Vandaar kijken ze in Jesaja 60, zie je, ook weer aan het eind. Wat wordt er dan gezegd in Jesaja 60? Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van Yahweh zal over u opgaan. Want zie, duisternis bedekt de aarde en donkerheid de natiën. Maar over u, Sion, zal Yahweh opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Zie je? Iedere keer komt dat beeld terug. Jeruzalem moet die lichtende stad op een berg zijn. Klinkt u dat een beetje in de oren? Nog hoort? Ligt de stad? Iets met zout ook zeker daarbij? Dat komt er vandaan, hé, mens. Dus, Israël gaat wel een beetje moeten veranderen, niet? Willen ze een lichtende stad zijn voor de volkeren? De enige weg natuurlijk in hun toestand, die constant vindt in het boek Jesaja, breken met hun afgoderij en hun eigen wijsheid en Gods dienaar worden. Oh, afgoderij en wijsheid. Tja, dat is zeker hetzelfde dat je ook vindt bij die volkeren die in opstand komen tegen Yahweh en zijn gezalfde. Inderdaad. En de eerste christenen dat heel goed begrepen. Weet je waarom? Als Petrus de verantwoording geroepen wordt voor het Sanhedrin in Handeling hoofdstuk 4. En dat ze vragen, in wiens naam doe je dat hier? Die verlamde oprichten. Dan had hij nog een keer vertellen over de steen die de bouwlieden verworpen hebben. En wat volgt er dan? Dan moeten ze hem vrijlaten, maar ze zijn eigenlijk niks voor in de poot voor op te staan. En dan gaan ze terug naar de huisgemeente. En dan gaan ze samen bidden. En wat bidden ze dan? Dat staat niet op mijn voorhoofd, hè? Je kijkt naar je Bijbeltje, Handeling hoofdstuk 4. Wat bidden ze dan, lieve mensen? Ik dacht Psalm 2. Zie David? Dat gebed, wil je dat gebed lezen, alsjeblieft? En dan? Dank u. Zie hoe dat zij Psalm 2 verstaan? Jezus zit al in de troon in mensen en je regeert. Maar wie weerstaart zijn heerschappij? Niet alleen de volkeren, nee, maar ook Israël. Omwille van hun afgoderij en hun eigen wijsheid. Weet je nog van Romeinen? Afgoderij, vasthouden aan de Torah, nu dat Jezus gekomen is. Eigen wijsheid. Hoe lang zult gij nou de geest weerstaan? Zoals uw vaderen, zo ook u. Zegt onze geliefde Stefanus. Ja? Dus zie je dat zij de schrift lezen? Ik zal er nog wat meer over zeggen, maar dat heb je nog niet gedaan. Hè? Eerst moet je zien dat hier gezegd wordt, u bent mijn geliefde zoon. Ja, dat wordt er heel bijzonder tussenin gevoegd door Marcus. Het staat er eigenlijk niet. Hè? In Psalm 2 staat er, u bent mijn zoon. Maar hij maakt ervan, u bent mijn geliefde zoon. En het mooie is dat je dat twee keer vindt dat God dat zegt in het Marcus-evangelie. De eerste maal, wanneer de Heer Jezus opstijgt uit het water, en de tweede maal, waar zou dat zijn? Dat Yahweh zijn stem nogmaals klinkt? Op de berg der verheerlijking, inderdaad. Dat klinkt diezelfde bewoording. U bent mijn geliefde zoon. En na de verheerlijking op de berg vind je nog eenmaal die uitdrukking, geliefde zoon. Ah, jullie recentelijk Marcus' evangelie gelezen, misschien is die opgevallen, meer naar het eind van het evangelie, wordt er nog eenmaal gesproken over de geliefde zoon. Geen idee? Het is geen quiz, ik ga ja. Het is in die bekende gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden. Marcus 12, vers 6. Eerst stuurt hij andere dienaars en dan zegt hij: nog één had gij, een geliefde zoon. En hij zond hem als laatste tot hen en zei: ze zullen mijn zoon ontzien. Ja. Nu, ook hier, lieve mensen, heeft die uitdrukking geliefde zoon niet zozeer met voorliefde te maken, zoals ik dat ook al aangaf bij Abraham en Isaac, maar heeft het alles te maken met erfgenaamschap. Want wat staat er daar op het spel in de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden? Gaat het niet over wie de heerschappij heeft over de wijngaard? Zij erkennen zijn erfgenaamschap niet, zie je? Hij is de geliefde erfgenaam. Inderdaad. Dus die geliefde is wederom verbondstaal. Deze maal had het hier voornamelijk over het verbond met David. Aan hem werd beloofd dat tot in eeuwigheid uit zijn lenderen een erfgenaam op de troon zou zitten. En aan hem werd beloofd, dat vind je verder ontwikkeld in de psalmen, dat hij zou heersen over alle volken. Dus dat is wat de Heer Jezus hier duidelijk maakt. En als die stem klinkt uit de hemel in Markus hoofdstuk 1, u bent mijn geliefde zoon, zegt God als het ware, jij bent de Davidische erfgenaam die de wijngaard / volkeren zal beërven. Aan u zullen de volkeren gehoor geven. Zie je dat? Daar gaat het hem over. En dat is wat hij terugvindt in Psalm 2. Dus zie je dat het allemaal met elkaar verbonden is, dat dat één mooi geweven tapijt is. En dat komt hier allemaal samen, hè? In Markus hoofdstuk 1. In de proloog. Dus als je de schriften kent en vertrouwd bent met die gedachte, dan denk ik wel dat je aanvoelt van dat je al die zaken zo voor je ziet verschijnen als je deze woorden leest. Ja? Nu, mooie is, in Jesaja 55 wordt er aangekondigd dat Yahweh met zijn volk een eeuwig verbond zal sluiten. En dan wordt er gezegd die merkwaardige woorden, ik heb ze lang niet begrepen, de betrouwbare huns bewijzen aan David. Man, wat moet ik daarmee? De betrouwbare huns bewijzen aan David. Wel, de gedachte die erachter zit, is natuurlijk David was Gods gezalfde. Nu, wanneer in de geschiedenis van David wordt voor de eerste maal heel duidelijk gezien dat hij Gods gezalfde is? Wanneer dat hij die titanenstrijd aanbindt met Goliath. Als David verliest, dan moet het ganse volk in slavernij meegaan, worden ze onderworpen aan de Filistijn. Maar wint David, dan gaat het ganse volk vrij uit. Wanneer David wint, deelt het volk in zijn overwinning. En dat is wat hier bedoeld wordt. Het ganse volk deelt in de gunstbewijzen aan David. Zie je? In de profetische gedachtegang wordt daarmee gezegd van, kijk, alles wat God beloofd heeft, verbonden is aan dat Davidisch erfgenaamschap, dan gaan jullie nu deel aan krijgen, omwille van mijn dienaar David. Zijn overwinning schenkt jullie al deze gunst bewijzen. Denk eens aan de Heer Jezus op het kruis, en wat ons ten deel gevallen is. Ja, de Heer Jezus kondigt zich ook aan als de dienaar, en het is van David. David wordt constant Gods dienaar genoemd. Dus dat komt hier ook iedere keer samen. David is Gods dienaar. En de Heer Jezus zegt dat hij zijn leven zal geven als een losprijs voor... Voilà, dat is dat. En dan krijg je al die betrouwbare gunstbewijzen, maar ze worden geholpen in een eeuwig verbond. Dus zie je welke schatten dat hier allemaal opgeborgen liggen? Zie je welke armoede het is als je Israëls geschiedenis niet kent? De helft is ons niet aangezegd, maar nog niet toekomt, nee. Nu, terug naar Psalm 2. Rarara, wie is er eigenlijk koning in Jeruzalem in Jezus' dagen vanaf zijn geboorte? Herodes. O, zeker. En is dat een Jood? Niet jong, een Edomiet. En welk karakter laat hij zien in zijn heerschappij? Een barmhartige goedertierenvorst? Nee, een moordenaar. Ja, dat is geen Jood, Edomiet. Want dat was juist de reden waarom hij zo zijn best deed om te tonen dat hij wel de Messias was. Dat is de reden waarom hij Hans dat tempelcomplex renoveerde, omdat er in Zacharia staat dat de Messias de tempel gaat bouwen. Dus zegt hij, kan ik hier een veranderingswerk doen? Dan misschien geloven dat ik de Messias zijn. Dat was de reden waarom dat deed. En het was ook zo geen tempeltje, het was de tempel, zodat hij nog nooit geweest was. Hè. Tempelcomplex in Jezus dagen was het grootste ter wereld. Hè. Er was geen enkel tempelcomplex zo groot als in Jeruzalem. Hè. Konden wel 250.000 man binnen. Hè. Wat prestigezaak was dat niet voor hem, snap je? Nu, ik ga doorvertalen, als ik nog even mag doorvertalen. Nu, Psalm 2, heb ik u gezegd, dat is de inspiratiebron voor de intertestamentaire periode. Hè, tussen Malachi, de laatste profeet, en Johannes de Doper. Dat is de intertestamentaire periode, waarin dat God niks zegt. En vanuit hun situatie was dat natuurlijk Psalm 2 ook anders gaan bekeken. Want wat Psalm 2 over spreekt, dat is nog niet gezien in Israël. En dat is de reden waarom dat we het ook gelezen hebben in Handeling 4. In die dagen is Psalm 2, duikt dat overal op in de geschriften die in die periode geschreven worden, de buitenbijbelse geschriften. Wat dat Jesaja 40 vers 3 was voor de terugkeer uit de ballingschap, dat is Psalm 2 voor het koningschap. Kan het niet beter zeggen. Ja? Dus als je bijvoorbeeld in de psalmen van Salomo leest, en dat vind ik zo spijtig, want er zijn verschillende Griekse vertalingen van het Oude Testament die de psalmen van Salomo opgenomen hebben aan het eind van de kanon. Dat was een van die buitenbijbelse geschriften die heel veel gelezen werd in die tijd. En ook de eerste christenen lazen dit. Ja? En in psalmen van Salomo, in hoofdstuk 17, moest je het kunnen bemachtigen. Ik heb het niet gevonden in het Nederlands, ik heb het wel in het Engels, maar ik zou het niet zetten voor het helemaal te vertalen. Ik had daar geen tijd voor. Maar ook in de Dode Zeerollen, in 4Q1, 7 vers 4, kan je dat lezen. En ook in 4 Ezra, dat is ook zo'n boek dat heel bekend is in die tijd. Ja. Eerste christenen waren daar goed mee vertrouwd. Hè? Petrus citeert er nota bene uit in zijn tweede Petrusbrief uit dergelijke buitenbijbelse geschriften. Ze waren daar niet vies van. Hè? Ze waren niet zo bekrompen, like de christenen dat voor vandaag. Maar goed, dat is een ander verhaal. En wat kan je lezen in psalmen van Salomo in 17 en in de Dode Zeerollen? Wel dat zij de tempel zien in de dagen van de Heer Jezus en 100, 150 jaar daarvoor ook al, zien zij Jeruzalem als corrupt verdorven. Zien ze de tempel als onrein. Waarom? Omdat die overheerst wordt door de volken. Ja, wie is er de baas? De Romeinen. En het is verdraaid van een Edomitische dynastie zeker die daar koning is. Dus voor hen is de toestand zo. En toch zegt Psalm 2 vers 6, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Dus zeggen ze, als die Davidische erfgenaam komt, dan gaat hij Jeruzalem en de tempel reinigen. Zo lezen zij Psalm 2. O zegers! En hoe eindigt Marcus? Met Jezus die naar Jeruzalem gaat. En wat gaat hij dan gaan doen? Ra-ra-ra. Ja. Snap je nu waarom dat in Handeling 4, Psalm 2 ook geciteerd wordt? Dat is voor hen gesneden koek, hè? Ze kennen dat. Ze zijn daarmee vertrouwd. Nu, als je Psalm 17 van die Psalm van Salomo leest, weet je dat er dan 10 directe lijnen te trekken zijn naar de Heer Jezus in de tempel in Marcus? 10 gelijkenissen tussen wat er aangekondigd wordt in de Psalm van Salomo 17 en wat er gebeurt daar in de tempel in Jeruzalem. Toeval? I don't think so. Ja. Ze kennen dat allemaal in mensen. En dit verwachten zij. Dus kan je begrijpen welke indruk dit maakt als Jezus naar Jeruzalem gaat en dan een keer in de tempel. Snap je waarom dat ze vragen? Op welk gezag doe je dit? Ja, ze kennen dat in mensen. Nu, bijna gedaan. De connectie tussen Psalm 2 en Isaiah 42 heb ik al gedeeltelijk aangeduid en getoond. Psalm 2, de Davidische erfgenaam. David wordt ook mijn dienstknecht David, hè, mijn dienaar David. Dat is iets wat je heel vaak terugvindt, en zoals ik hier ook in de pericoop gezet heb, ter wille van mijn dienaar David en Jeruzalem. Dat vind je in de schrift, in het Oude Testament, verschillende malen. Zelfs in de verhaalde geschiedenis. Die twee zijn aan elkaar gekoppeld. Gods dienaar David en Jeruzalem. Die toekomst is aan elkaar verbonden, zoals dat je ook ziet in Psalm 2. Maar het grote punt is dat er wel een gigantisch onderscheid is tussen wat in Psalm 2 gezegd wordt over die Davidische erfgenaam, hoe hij zal handelen en wat er gezegd wordt over de dienaar in Jesaja. Wat bedoel ik daarmee? Schijnbaar heb je hier een beetje een onverenigbaar contrast. Want, zoals u weet, in Jesaja 42 wordt er gezegd van de dienaar, hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op straat niet laten horen, en hij zal het geknakte riet niet verbreken, de uitovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Dus je krijgt hier een heel zachtmoedig beeld van die dienaar die komt. Mag ik het zo zeggen? Nou, dat is wel een beetje iets helemaal anders op de eerste zicht, wat hij vindt in Psalm 2, wat er gezegd wordt dat hij zal regeren met een ijzeren scepter. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Ho, zeker. Nu als Petrus plotseling het licht heeft en zegt, Jezus, u bent de zoon van de levende God. Welke verwachting zou hij hebben van de komende Messias, denk je? Model 1 of model 2? Inderdaad, model 2, dat denk ik ook. Ja, ken je hem nog? In farao's stijl, met de ijzeren knots, beender parukken, bus de kop in. Dat is wat dat uiteindelijk Petrus verwacht wanneer dat Jezus naar Jeruzalem gaat. Met ijzeren knots regeren. Zoals farao. Naar het model van de mensenmoordenaar van begin. Ken je hem hier? De oude slang? Wat een humaat, nee? Maar, weet je, er zit zo'n dynastie op de troon in Jeruzalem. Herodes, denk je dat de Heer Jezus werkelijk zijn gezag zal afdwingen met een ijzeren knots zoals farao en de koningen van deze wereld? No way, wat zegt de Heer Jezus tegen Petrus. Ik moet sterven. En dit is de wijze waarop ik ga heersen over de volken. Niet door onderdrukking. Niet door machtsvertoon, maar door zelf verbrijzeld te worden. Zie het gigantische contrast? Dat is de manier waarop hij zal heersen over de volken. Dat is de manier waarop hij hun respect zal afdwingen. Dat is de manier waarop zij hem zullen kussen en eer betonen. Is dat niet wat wij gedaan hebben, lieve mensen? Dat is wat dat ons op de knieën gekregen heeft. Ja? En niet zijn ijzeren knots. He. Die ijzeren knots is zoals Christophe terecht aangeeft voor hen die niet willen luisteren. Want er wordt gesproken over pottenbakkerswerk. Klinkt het nog in je oren? He, kan je al doen bekeerd van dat liedje van Elia Rickert, zoals klei in de hand van de pottenbakker? Ja. Waarom? Omdat dat niet spreekt over hun buurman of over u, maar dat dat spreekt over hen die zich moedwillig verzetten, willens, nillens, tegen Gods raad. En die zeggen, ik wil niet. Net zoals, weet je nog, farao. Huh? Zij zullen verbrijzeld worden als pottenbakkerswerk. Ja? Maar de dienaar van Jahwe zal zijn heerserstaf opnemen door het kruis. Jezus regeert vanaf het kruis, zeggen de eerste christenen. Dat zijn troonsbestijging gehangen worden aan een kruis. Dat is de manier waarop hij over de volkeren zal regeren. Snappen jullie waarom wij zijn behagen erin vindt om hem te verbrijzelen? Want dit is de wijze waarop de Davidische erfgenaam zal tonen dat hij waarlijk Gods zoon is in wezen en karakter. Ja, het is op onorthodoxe wijze. Onze God laat zich kruisigen. Ja. Dus snap je nu waarom dat Psalm 2 zo belangrijk is voor die eerste christenen als ze dit duidelijk beginnen te zien? Want wat ik hier mag, die connectie is voor hen vanzelfsprekend. Hè? Voor ons niet, maar voor hen wel. Zij leven daarin. Hè? Ze zijn gemarineerd in de schriften. Ja. Dat is de manier waarop Jezus de volkeren zal overwinnen. Niet door hen op de knieën te dwingen met zijn ijzeren knots, maar door te sterven op een kruis. Dat is toch gigantisch, zo'n heren? Ja. Nu, dat is het allerlaatste. Wat is nu uiteindelijk, ja, want ik proef mensen en zo, maar ja, zeggen ze, ja, Jezus is Jahwe, zeg je, en dan is hij ook Gods trouwe dienaar David. Hoe moet je dat nu verstaan? Dat geen moeite ermee voor te verstaan, Jezus is God en mens, maar uit de lijn van de schrift volgens hem, maar we verstaan dat niet. Je is Jahwe en je is ook David, Gods trouwe dienaar. Ja, maar dat is het antwoord op de verborgenheid die al altijd in de profeten te lezen is. Ik heb hier één voorbeeld aangehaald, Ezechiël 37. Wat vind je daar? Dat Jahweh zegt, ik ga doen, en ik ga dit doen, en ik ga doen, en ik ga doen, en ik ga doen. En dan zegt hij ineens, mijn dienaar David, een herder zal hij zijn over hen allen. Dus zie je, langs de ene kant zegt Jahweh, ik ga komen, ik ga je verlossen, ik ga dit doen, ja. En langs de andere kant zegt hij, mijn dienaar David zal koning over hen wezen, en herder zal hij zijn voor hen allen. Dus snap je, krijgt dat spanningsveld altijd. In Jesaja 40, weet je nog, troost, 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 mijn volk. Ja, wij worden gezien als een krijgsheer, maar ook als een herdersvorst die zijn kuddekes, zachtekes leidt, weet je het nog, met de lammekes op zijn arm. Dus zie je, in Jezus Christus komen die beide zaken die zo moeilijk verenigbaar zijn in Israëls geschriften. Want langs de ene kant is het Jahweh die het gaat doen, en aan de andere kant is het een dienaar David. Die beiden komen samen in Jezus. Ja? Hij is inderdaad Jahweh, de sterke. Hij is de ware Israël. Hij is Gods zoon, de Davidische erfgenaam. De herdersvorst. Ja? En dat is de correcte benadering om naar de Heer Jezus te kijken. En dat vind ik 10 keer mooier dan te zeggen, Jezus is God, dat Jezus is mens. De lijn van de schrift. En dan zie je dat de schrift gaat leven en dat je een bijzonder persoon begint te zien. Ja? Waarvan je zegt, wauw, dat is mijn koning, dat is mijn vorst, dat is mijn heer. Dus zie je, van bij het begin is de leer over Jezus Christus in de evangeliën zeer hoog. Je moet niet wachten tot Johannes om te zien dat Jezus waarlijk God is. He? Je ziet al van de openingszin, als je goed leest, naar de schriften in Marcus hoofdstuk 1. Mensen, dat is nog maar amper 25, 30 jaar, he, dat dit, wat ik nu aan jullie uitleg, terug begint te zien. He? Nu wordt dat al geheel aanvaard. Nu nog maar. 20, 25, 30 jaar. Zo recent zijn die dingen. En dat was voor mij vanavond. Zijn er vragen over?
De opgeschreven in Psalm 2, dus ik heb de dieren verwekt. Dat is in de opstanding, is de troonsbestijging. Mag je dat in dat vers wel laten staan?
Ik heb er niks op tegen. Dat wordt heel vaak klassiek. Bij evangelische uitleggers ga je dit horen. Ik heb daar niks op tegen, maar je kan het beeld moeilijk vasthouden, denk ik, als je inderdaad ziet dat de Heer Jezus al op de troon zit en dat dan die weerstand ontstaat. Hè? Want dat is ook het beeld dat je in Handelingen hoofdstuk 4 krijgt. Ze bidden dat omdat ze inderdaad die weerstand ervaren, die vervolging van uiteindelijk Israël en die goed maatjes is met alles en iedereen die tegen de heerschappij van de Heer Jezus gekeerd is. Dan vind ik het moeilijk om dat vast te houden. Eigenlijk in de oorspronkelijke betekenis, heden heb ik u verwekt, heeft niets met opwekken of verwekken te maken, maar heden heb ik u als de Davidische erfgenaam aangesteld. Dat wil het eigenlijk gewoon zeggen. Jij bent in de geslachtslijn van David de ware erfgenaam. Nu ben je verwekt. Jij bent die vorst. Meer wil dat eigenlijk niet zeggen. Ja. Ja.
In principe, en ik heb dat David gezalfd als de koning.
Ja.
Is die eigenlijk ook gewoon, ja, hij had zo'n degene die de troon toebehoort.
Absoluut.
Maar Saul zet er wel nog op.
Ja. Op dat moment. Ja. En daar zie je ook dat spanningsveld. Absoluut, ja, want het koningschap van Saul en het koningschap van Herodes en het koningschap van Farao is allemaal, spijtig genoeg dat ik het moet zeggen, van hetzelfde. Want wat is Saul? Een monumentenbouwer, hè? Een monumentenbouwer. En hij heeft er alles voor over om zijn koningschap staande te houden. Zelfs zijn eigen zoon hij ontmoet. Dus welk type koningschap laat hij zien? De geest is weg van hem en hij wordt overgeleverd. Ah ja, aan een andere geest zeker, hè? Inderdaad, voilà. Dus het is eigenlijk heel simpel om het te ontdekken. En het duurt jaren voor David door zowel de 2 stammen als de 10 stammen erkend wordt als koning. Want dan wordt hij eigenlijk opnieuw gezalfd. Maar dat patroon zie je inderdaad ook in grote lijnen terug met de Heer Jezus Christus. Ja. En dat vind ik zo mooi, want een keer dat je dat duidelijk ziet, want heel veel christenen twijfelen eraan, hè, wat de Heer Jezus nu regeert. Heel veel, hè? Ja, en is dat verschrikkelijk erg, want dan ga je toch in tegen iets dat heel belangrijk is in de schrift. Dat de eerste christenen vanuit Psalm 2 heel duidelijk zien dat zijn heerschappij een feit is, maar dat ze weerstaan wordt. Ja. Hoe meer ik de dingen zie, hoe meer ik voor mezelf begin te beseffen van, ja, als we zo met de schrift omgaan en dit over de Heer Jezus zeggen, in tegenstelling tot wat de Geest van God duidelijk wil maken in de schrift, wat doen we dan, denk je, met de Geest van God? Hem gelukkig maken? En dan heb je hetzelfde fenomeen zoals dat de Heer Jezus aantreft in de synagoge. Niet de Geest van God, maar een onreine geest. Dus dat is eigenlijk een beetje, ja, als je het dichtbij brengt, het schokkende dat je moet vaststellen, vind ik persoonlijk. Dus kunnen jullie mij een beetje volgen in die overdenking van duidelijk te zien dat Jezus Yahweh geopenbaard is in het vlees, en langs de andere kant het ware Israël, de dienaar, de Davidische erfgenaam, die twee zijden, ja. Dat is heel belangrijk om dat te beseffen. En hoe die samenkomen in de Heer Jezus Christus, zoals aangekondigd in Ezechiël. En zoveel andere profeten waar je dat spanningsveld vindt van, is het nu Yahweh? Of is het nu de Davidische erfgenaam? Waar zit dat nu eigenlijk? Ja. Je proeft dat ik wil. Ja. En dat is de reden. Dat is de reden. Dus kan je je voorstellen als de eerste christenen dat beginnen te zien vanuit de Joodse traditie, die man zijn niet tegendouwen, nee. Die man zijn niet tegendouwen. En die maken voor niemand geen plaats. Ja. Dus de rest is voor na de vakantie, eind september, begin oktober. Dan gaan we terug verder, zo de Heere wel. Dus ik hoop dat je ervan genoten hebt.